Dit is Lala Love You, een podcast van Huis van de Mens over liefde en relaties.
Trigger warning. In deze podcast komen een aantal moeilijke onderwerpen aan bod. Ik zal ze nu opsommen. Grenzen en consent. In de familiecontext, in vriendschappen, in de hulpverlening, op het openbaar vervoer. Grensoverschrijdend gedrag op het werk. Grensoverschrijdend gedrag bij de dokter. Seksueel geweld. Als je op dit moment nog niet klaar bent om naar deze podcast te luisteren, of je twijfelt nog, dan hebben we een korte boodschap voor jou opgenomen. De boodschap heet: Hallo.
Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Lala Love You. Wij gaan het vandaag met jullie hebben over het onderwerp grenzen en consent. Dat is een beetje een moeilijk onderwerp, een onderwerp dat ook heel veel in actualiteit komt en zo, waar vaak ook nog veel vooroordelen, taboes en onwetendheid over is. Maar we zullen ons eerst even voorstellen. Ik ben Silke, ik ben een MANAMA-student literatuur en ik vind het fantastisch om hier aan Lala Love You mee te doen. Eén, om de ervaring te krijgen om een podcast op te nemen, maar ook gewoon omdat thema's als liefde en seksualiteit zijn zo belangrijk voor mij. En ik vind niet dat die per se in de privésfeer moeten blijven als dat echt interessante gesprekken kunnen zijn.
Ja, ik ben dus Kevin. Momenteel studeer ik sociaal werk. En ben ook heel actief in het vrijwilligerswerk rond LGBTQ+ en ook rond seksualiteit. Waarom wou ik hier aan meedoen? Wel, ik ben zelf ervaringsdeskundige, dus dat maakt ook een groot deel van mijn leven en mijn ontwikkeling. Maar ook vind ik het heel belangrijk dat we daar visibiliteit aan geven. We moeten erover kunnen praten.
Ik ben Citlali, ik ben een student filosofie. Ik ben ook de go-to persoon voor al mijn vrienden, voor alles dat met liefde en seksualiteit te maken heeft. Ik ben zelf ook een slachtoffer van seksueel geweld geweest. Ik heb nooit echt op een officiële manier, maar altijd op een onofficiële manier een heleboel mensen kunnen steunen in hun verwerkingsproces. Ik heb ook heel veel steun gekregen van andere mensen. En dat is ook een beetje waarom ik vandaag meedoe.
Hallo, ik ben Sarah en ik werk als verkoopster sensuologe bij Tutti Passie. Ik doe mee met deze podcast, omdat ik al lang eens een podcast wou maken. Maar ook, ik vind het thema van grenzen heel belangrijk. En de laatste tijd in de maatschappij wordt daar veel meer over gepraat. En ik vind het interessant om te kijken naar grijze situaties waarin dat er over grenzen wordt gegaan en hoe kunnen we daarmee omgaan. En ik ga het nu even hebben over wat grenzen zijn. Grenzen, dat is een persoonlijke eigendomslijn rondom jouw persoon. En je hebt dat nodig voor balans en geluk in je leven. En je hebt daarbij lichamelijke grenzen. Dan gaat het over wie mag in jouw persoonlijke ruimte komen, maar ook wie mag jou aanraken en waar. Dan heb je ook nog mentale grenzen. Dat gaat over jouw eigen gedachten hebben en een mening hebben. En dan heb je het als laatste emotionele grenzen. En dat gaat eigenlijk, die helpen ons om met onze eigen emotie om te gaan, maar ook om ons los te maken van schadelijke of manipulatieve emoties van anderen. Volgens Nina Brown, hoogleraar therapeutische begeleiding aan de Universiteit in Virginia, zijn er vier soorten persoonlijke grenzen. Je hebt mensen met zachte grenzen en zij zijn gemakkelijk te manipuleren. Ze gaan vaak ook het gedrag van andere mensen goed praten, ook als gaat het doen. Dan heb je sponsige grenzen en dat zijn mensen met een combinatie van rigide en zachte grenzen. In de zin dat zij op sommige vlakken over zich heen laten lopen en op andere vlakken dan heel sterk gaan zeggen nee, dit niet. Maar zij twijfelen heel hard over hun grenzen. Dan heb je mensen met rigide grenzen, dus dat zijn mensen met die emotioneel en fysiek heel moeilijk toegankelijk zijn. En als laatste flexibele grenzen. En dat is ideaal. Mensen met flexibele grenzen bepalen wat ze binnenlaten en wat niet. En ze zijn niet gevoelig voor manipulatieve of emotionele chantage. Welke soort grenzen hebben jullie, denken jullie?
Ik denk dat ik langzaamaan naar het laatste soort grenzen heb gewerkt. En dat ik ook echt een verschil merk. Ik denk ook wel dat dat zo een proces is dat blijft doorlopen. Ik merk dat het vlak waarop ik het nog heel moeilijk heb, is met mijn gezin, om daar grenzen aan te geven. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe te bestaan binnen mijn gezin, zonder dat ik mijn grenzen aangeef, omdat er zo vaak overheen is gegaan. En dat is echt iets waar we nu samen aan het werken zijn. en dan nog een tijdje moeilijk gaat zijn.
Ja, ik ben aan het nadenken. Ik denk dat ik over dingen waar ik zelf heel zeker van ben, wel heel rigide kan zijn. En wel echt kan zijn van tot hier en niet verder. Maar in situaties waar ik het zelf niet zo goed meer weet, dus als ik even minder oplettend ben of zo, dat het dan heel makkelijk is voor mij om over mijn grenzen te laten lopen. Omdat ik niet goed weet soms wat mijn grenzen zijn. En dat je dan soms makkelijker meegesleurd wordt in situaties waar je je niet comfortabel bij voelt. Niet omdat je niks durft zeggen, maar omdat je zelf niet weet wat je wil. Ik denk dat ook wel mee kan spelen. Ja. Als je zelf gewoon geen idee hebt.
Mm-hmm.
Ja.
Ik denk dat we te weinig de neiging hebben om voor bepaalde situaties stop te zeggen en naar onszelf te kijken en zo echt een momentje te nemen. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Vaak is dat alleen een achteraf terugkijken. Ja, was het oké, maar in het moment? Ik probeer nog heel hard zo die clarity of mind te hebben om te kunnen zeggen, ook in momenten, ik voel welke situatie hier is en ik kan op tijd stop zeggen.
Ja.
Ik heb het probleem dat ik al die grenzen wel gebruik, maar het probleem is vaak op de verkeerde situatie, waardoor het effect eigenlijk niet meer werkt. Ja. Soms ben ik veel te streng in mijn grenzen stellen, maar naar de verkeerde personen, wat ook niet altijd helpt. Dus dat is iets dat ik wel merk in verwerkingsmechanismen, dat dat niet altijd zo goed loopt.
Ik merk dat ik sponsige grenzen heb. Dus een combinatie van heel rigide, dus een aantal zaken waar ik dan heel hard kan zijn. En dan andere zaken laat ik nog over mij heen lopen om dan achteraf te beseffen van shit, ik heb weer over mij heen laten lopen. En, maar ik merk ook wel dat ik aan het evolueren ben. Ik weet nu, op romantisch vlak kan ik nu wel mijn grenzen goed aangeven, maar dan merk ik opeens van oei, vriendschappelijk vlak. Oei, nu heb ik weer over mijn grenzen laten gaan. Nu moet ik terug, hoe moet ik dit er nu op toepassen? En ik zit vooral daarmee.
Ja, ik denk ook wel dat het belangrijk is bij al die dingen die wij nu zeggen, als we het over grenzen hebben, dat dat niet enkel over seksuele grenzen gaat. Want ik denk vaak is er een beetje een nauw beeld van wat consent betekent. Dat dan enkel gaat over seks, maar we zitten al in zo'n hypergeseksualiseerde samenleving. En we moeten het daar ook over hebben. Tuurlijk, we moeten het over seks hebben. Dat is heel belangrijk, dat is heel waardevol. Maar wij willen eigenlijk het concept van consent en grenzen zo breed trekken, dat dat eigenlijk iets is dat je zo vaak doet in je dagelijks leven. En dat je er ook wat bewuster van, dat we er ook wat bewuster van moeten zijn. Bijvoorbeeld ook in families, zoals Sitlali net al zei, kan dat ook heel belangrijk zijn om grenzen aan te geven. Ook op de werkvloer of eigenlijk in eender welke context. Zelfs al zit je maar gewoon op het openbaar vervoer, vind je het niet leuk dat iemand te dicht bij jou zit of zo. Dat zijn ook situaties waarin je jezelf moet leren kennen en je grenzen moet kunnen aangeven. Dus als wij het hebben over grenzen in de rest van deze podcast, weet dan, het gaat niet enkel over seks. Soms gaat het er wel over, maar niet altijd.
Ja, bedankt voor die vertaling. Dat is inderdaad echt heel belangrijk. Ik denk ook dat het belangrijk is om na te denken over verschillende gradaties en combinaties. En Kevin, jij hebt daar veel over te zeggen, niet?
Ja, het is zo dat ik vorming heb mogen volgen bij Sensoa over het vlaggensysteem. Het vlaggensysteem bestaat wel al een paar jaar, maar het is aan het evolueren naar andere sectoren. Vroeger was dat het onderwijs, omdat dat nogal de meest voor de hand liggende is met kinderen. Hoe gaan we daarmee om? Maar we merken ook wel dat dat moet zich uitbreiden naar ziekenhuis, werkveldleven. En het vlaggensysteem bestaat eigenlijk uit 4 kleuren, als je het zo kunt beknopt zeggen. En elke kleur geeft aan welke, hoe dat je daarmee moet omgaan. Want bijvoorbeeld het meest voorkomende is de groene kleur. En dat zijn bijvoorbeeld 2 kinderen die doktertje spelen in de kamer en de mama loopt er binnen. En hoe moet ze daarmee omgaan? Omdat we weten dat de leeftijd van die 2 kinderen hetzelfde is, dat ze allemaal hebben ja gezegd, want ze spelen samen. En dat er eigenlijk geen andere personen bij zijn, kun je eigenlijk zeggen, ja, dat is groen. Laat het gebeuren. Mocht er altijd als ouder over praten erna. Want het is wel belangrijk dat de kinderen weten dat niet in elke situatie dat dat goed zou zijn voor hun ontwikkeling. Maar dan merk je ook wel dat er wel zwaardere gradaties zijn. En het was heel belangrijk om dat ook in het werkveld en in ziekenhuizen toe te passen. Omdat, ja, als bijvoorbeeld een directeur even een klets geeft aan een van zijn vrouwelijke collega's, ja, hoe ga je daarmee om? Want hier gaat het niet over, ja, ze hebben allemaal alle twee ja gezegd. Is er een consent en zo'n dingen?
Ja,
en
dan begin... machtsrelatie ook.
Ja, machtsrelatie ook heel belangrijk. En dan is het wel belangrijk om dat een kleur te kunnen geven en zo te kunnen kijken, hoe gaan wij dat oplossen? Gaan we puur straffen? Want tegenwoordig weten we ook al, gewoon straffen helpt niet. Je moet ook die mensen aanleren van, je bent wel fout bezig. En als dat herhaaldelijk gebeurt, ja, dan kan er wel een strengere straf gebeuren. En dat is ook wel belangrijk, denk ik. Mm-hmm. Maar ik weet niet hoe jullie daarover denken.
Ik denk dat het wel belangrijk is om dan te beseffen van... om altijd je bewust te zijn van machtsrelaties, ook in elke relatie die je aangaat. Ik denk dat je er niet van moet uitgaan van eender welke relatie, of die nu romantisch of professioneel is, dat is niet gelijk. Daarom dingen als bijvoorbeeld een affaire met je baas of zo, dat is dan een voorbeeld van, ja, oké, ook al is qua leeftijd wel gelijk, of is er consent, dat is niet gelijk, omdat er een positieverschil is. Ik heb onlangs zoiets meegemaakt en... dat was eigenlijk een verschil in leeftijd dat mij heel ongemakkelijk maakte over de macht die ik kon hebben in die situatie. Dat was, ik werk als tolk op een school, als studentenjob. Ik had dan een meisje leren kennen van in die klas en wij raakten zo aan de praat, eigenlijk heel spontaan, we hadden heel veel met elkaar gemeen. En daarna zijn we dat samen een terrasje gaan doen, na school. Dus totaal niet in de schoolcontext, buiten de professionele context. Het was superleuk. Ineens was er 3 uur gepasseerd. En ik dacht, oh, dit was fantastisch. Ook al, voor context, ik ben 23, zij was 17. Dat was eigenlijk, er was er helemaal niets raar of onprofessioneel of ook seksueel gebeurd. Maar daarna zit ik op de trein naar huis en ik dacht, oei, is dit wel oké? Want ik heb nu... ik wou niet overkomen als een groomer of zo. Ik wou niet zijn van, oh nee, ik ben de oudere vrouw die dit meisje heeft meegelokt naar een terras en haar een cola heeft getrakteerd. Ik was mezelf zo heel hard aan het demoniseren in mijn hoofd. En dat, ik denk, volgens het plankensysteem is dat een groene situatie. Allee, niet... dat hangt er natuurlijk van alle contextuele factoren af, hè. Maar ik denk dat dat een oké situatie was. Maar toch, je moet echt wel rekening houden met die kleine machtsverschillen in je leven, of je nu zelf in de meer of in de minder machtige positie staat, denk ik.
Ik denk ook dat de eerste stap is heel reflecterend op de situatie werken, want ik denk, elke hulpverlener maakt dat mee in zijn werkveld. Het is vooral belangrijk om te weten in welke positie dat je staat. En als je merkt dat je het niet meer zelfstandig aan kunt om dat op te lossen, kun je altijd hulp vragen bij andere instanties of bij collega's. Ik denk dat een belangrijk... en het is belangrijk en het is ook wel niet erg als je zelf moet toegeven aan de persoon dat je wilt helpen. Ik kan u nu niet meer helpen, want ik zit in een machtspositie en ik voel mij daar niet goed bij. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is om niet meteen na te denken over, oh, ik zou misschien over iemands grenzen moeten gaan. Ik wil gewoon volledige afstand nemen. Want ik denk dat wanneer ik jonger was... ik weet dat wanneer ik jonger was, ik heel veel had gehad aan volwassenen die wel met mij zouden hebben gesproken. En die mij een cola hadden getrakteerd en die met mij hadden gesproken over mijn leven op dat moment. Ik had heel graag gewild dat volwassenen meer hadden ingegrepen in mijn leven en meer leiding hadden gegeven. Of ja, niet leiding, begeleiding,
ja,
input.
Ook gewoon, ja.
Want doordat een heleboel volwassenen dat niet hebben gedaan, omdat ze zich misschien ongemakkelijk voelden, was ik juist nog kwetsbaarder voor volwassenen met slechte bedoelingen. Misschien een kleine oproep naar leerkrachten, hulpverleners. Ja, probeer gewoon iets anders aan te bieden als je het gevoel hebt dat je het zelf niet kan. Maar laat jongeren niet gewoon in de steek.
Mm-hmm. Ik denk ook dat heel hard te maken heeft met welke input dat jij daar was. Voor u was dat gewoon, ik wil dat meisje helpen of ik wil een goede babbel met haar hebben. Want ik heb het omgekeerde voor gehad, dat ik ook eindelijk, ik was 16, ik had dan eindelijk iemand gevonden, iemand die volwassen was. En dat ik eindelijk het gevoel had van, oké, iemand die mij begrijpt. En dat was mijn toneelleraar. Maar dat is juist helemaal verkeerd afgelopen. Omdat hij ook geen goede... ik weet nu niet of hij echt zoiets had van, oké, ik heb slechte bedoelingen. Maar dat is gewoon heel verkeerd gelopen. En ik denk wel, hij was 24, hij had iets meer moeten nadenken. Maar dat maakt wel een verschil met welke input dat je eraan begint. En zolang dat je niet van plan bent om die te kussen en mee naar huis te nemen en te groomen, dan denk ik niet dat er iets mis is.
Ik heb ook wel iets in mijn ervaring in het werkveld. Heb ik altijd een lijstje op mijn gsm met alle instanties dat ik kan doorverwijzen. Omdat, ja, we zijn ook maar mensen. Soms zit de grens heel subtiel in. En ik denk dat dat belangrijk is om sneller... Soms zelf, al weet je dat het niet gaat gebeuren, maar je voelt je ongemakkelijk toch snel stappen te nemen van ik ga je doorverwijzen, die gaan je beter kunnen helpen. Omdat, ja, ik denk dat dat een belangrijk proces is in de ontwikkeling van iedereen. En je moet eerlijk zijn vooral. Je moet eerlijk zijn met jezelf vooral.
En we zullen ook een aantal instanties delen samen met deze podcast.
Ja, ik denk, ingaande op wat jij nog zei, dat het ook soms goed is om te weten wanneer je jezelf moet weghalen uit een bepaalde situatie. Als je het gevoel hebt van, oké, ik voel mij niet comfortabel mee of ik kan deze hulp niet bieden, zeker als hulpverlener, dat je soms ook gewoon moet zeggen van, dit gaat niet. Ik denk, als het gaat over zo rechtbanken en zo, heb je daar al wel een beetje bijvoorbeeld als dan een advocaat gelinkt is aan een van de mensen die betrokken is in dat proces, dat die zich daaruit verplaatst. Mm-hmm. En ik denk dat we al sneller ook de neiging moeten hebben in ons dagelijks leven om te zeggen, nee, ik ben hier te veel involved en dit is niet juist meer om jezelf uit die situatie te halen. Ik denk dat dat een heel gezonde neiging is om te hebben.
Ik vind het ook echt een heel leuk voorbeeld van de rechtbank. Maakt het zo echt wel duidelijk.
En wat ik nog wel wou zeggen op het vlaggensysteem, is dat dat heel handig is om met die kleuren te werken. Ja. En vooral dan te kijken naar, oké, wie is hier ouder, wie is hier jonger. Omdat er soms situaties gebeuren die stilaan groeien, dat je dan achteraf zoiets hebt van, dat je dan eigenlijk een handvat hebt om te zien van, ja, hoe zit het hier? Want ik heb nu een voorbeeld met een stagebegeleider ooit. Ik deed stage daar, maar ik ben heel slecht in organisatie en op tijd komen. En aan een tijd stelde die man voor van, ah, maar weet je wat, ik zal je komen halen, 's ochtends. En voor mij was dat, oké, dan kom ik tenminste al op tijd, dat is al een stress minder. En dan weet ik ook nog een keer dat ik geld was vergeten en hij zei, ah, maar hier is het. En ik moest dat niet terugbetalen. Op een bepaalde dag moest hij niet naar het bureau gaan. En hij zei, ja, ofwel zet ik terug af op bureau, ofwel komt ik met mij mee naar huis en gaan we een film kijken. Omdat ik die stage, omdat die administratieve taken, ik vond het echt afschuwelijk, dat verrat energie. Had ik zoiets van, ja, ik ga daarbij een film kijken. Maar dan, omdat ik al op een heleboel andere dingen ja had gezegd, vond ik het moeilijk om nee te zeggen op het moment dat hij in de zetel lag en mij een knuffel gaf. Terwijl hij is eigenlijk helemaal niet gepast. Mm-hmm. Of als ik uit zijn auto stapte, dan gaf hij altijd mij een kus en dat kwam verdomd dicht tegen mijn lip. Tegen de hoek van mijn lip.
Ik vind dat zo vuil, zo die angst die we allemaal hebben om onbeleefd te zijn.
Ja, hè? Yeah. En dat was puur
Laat ons onbeleefd zijn, alsjeblieft.
Ja. En dat was puur ik die angstig was om daar iets van te zeggen. Maar ja, ik zat daar ook, dat was mijn stagebegeleider. Hij gaat mij een punt geven. En ik heb echt een vriendin nodig gehad, want nadat mijn stage gedaan was, bleef die vragen of ik nog een keer iets wou gaan eten samen. Want dat deden wij soms wel na de stagedag. Dat die vriendin zei van, maar als jij dat niet meer wilt, als jij je daar niet meer comfortabel bij voelt, dan mocht je dat zeggen. Maar ik heb dat echt moeten leren. Ik heb echt tegen mezelf moeten zeggen, oké, we gaan dat nu gewoon zeggen. Maar dat is moeilijk. En dat zo'n vlaggensysteem kan dan wel handig zijn om te gaan nagaan van, oké, dit is zijn leeftijd, dit is mijn leeftijd, dit is de machtsverhouding, dit is eigenlijk niet oké.
Mm-hmm. Ja. Het vlaggensysteem bestaat er ook uit om niet echt te... het is eigenlijk om het hele debat rond wie is schuldig weg te halen. Want het ding is, er zijn fouten, we nemen daar onze verantwoordelijkheid bij. Maar je merkt vaak dat, ja, als je het zo kunt noemen, de slachtoffer vaak meer schuldgevoel gaat krijgen dan de persoon die eigenlijk de daad uitoefent.
Ja, want dat zat er ook in mijn hoofd van, wat had ik anders kunnen doen? Had ik eerder nee mogen zeggen? Had ik niet ja moeten zeggen op het feit dat hij mij 's ochtends zou komen halen en ik daardoor op tijd was? Terwijl voor mij was dat dan echt een stress die wegging als hij mij kwam ophalen. Dus dat was een heel complexe situatie. En dan opeens zat ik daar en dacht ik van, maar eigenlijk wil ik dit niet.
Ik denk dat je ook een goed punt... Sowieso, ja, Sarah. Maar Kevin, jij ook, dat slachtoffers zich vaak schuldiger voelen als de persoon die iets misdaan heeft. Dat komt zo vaak voor. En we hebben het heel vaak over, of steeds meer, gelukkig, over victim blaming. En dat is iets super pijnlijk, super zwaar. Iets dat ervoor zorgt dat we minder snel vooruit gaan dan zou moeten. Maar ik heb er ook heel veel begrip voor. Omdat ik, precies zoals Sarah, precies hetzelfde doen heb gedaan als mensen mij aandeden. Ik heb super lang nagedacht over wat ik anders had kunnen doen om geen slachtoffer te worden. En ik heb telkens dingen overlopen. Ik heb heel gekke dingen gedaan, zoals extreme diëten om er minder vrouwelijk uit te zien. Gewoon om een soort van controle uit te kunnen oefenen. En dat is ook heel vaak waar victim blaming vandaan komt. Een soort van controle willen uitoefenen en het idee willen hebben dat de mensen van wie jij houdt, dat die op een of andere manier veilig zouden kunnen zijn als ze maar de juiste dingen doen. En dat is zo normaal. Ik heb superveel empathie voor slachtoffers die zo denken. En ook voor mensen die geen slachtoffer zijn geweest, maar die ongelooflijk graag willen dat hun geliefde het niet worden. Maar het klopt niet. Er is helemaal niks dat je kan doen om ervoor te zorgen dat je geen slachtoffer wordt. Buiten een heel duidelijk beeld hebben van jouw grenzen. En een heel duidelijk beeld hebben van seksualiteit. Daar ook met volwassenen over kunnen praten. Op een jonge leeftijd eigenlijk al.
Ja, want er is ook echt gewoon geen correlatie tussen wie slachtoffer wordt en wie niet. Geen correlatie tussen bijvoorbeeld wat je draagt en het risico dat je lastiggevallen gaat worden. En dat is zo. Dat is heel het ding van victimblaming. Dat legt alle verantwoordelijkheid bij de persoon die eigenlijk net hulp nodig heeft of net steun nodig heeft op dat moment. Want dan ga je overdenken van wat had ik kunnen doen, wat had ik anders kunnen doen.
En dan maak je eigenlijk minder veilig.
Ja, absoluut. Dat perkt ook gewoon je vrijheid. En ik ben soms zo kwaad. Ik had het daar onlangs met mijn vriendin over, dat wij allebei, naarmate wij ouder worden, veel wantrouwiger zijn tegenover mensen. Bijvoorbeeld als we op straat lopen, dat wij allebei naar beneden kijken of muziek aan hebben, geen oogcontact maken. Mijn natuurlijke neiging is om te glimlachen naar iedereen die ik zie. Daar is zo vaak misbruik van gemaakt, dat je dat niet meer gaat doen. En dan hebben mannen die audacity om te zeggen, maar lach nu toch gewoon een keer.
Ik was met mijn zus aan het wachten voor mijn ouders bij een bushalte. En daar was een groepje jongeren van de roltrappen naar boven aan het gaan. En een van die gasten zat keifel in mijn ogen te kijken. Maar ik als reactie, ik kijk dan terug in de ogen. Wij waren dus aan het wachten en die zijn dan teruggekomen. En die gast komt dan naar mij toe van, waarom heb je in mijn ogen gekeken? Je wilt dan bras met mij. En ik had zoiets van, oei, wat heb ik hier nu misgedaan? Ik kon mij dat gewoon niet inbeelden. Wat heb ik verkeerd gedaan? En nadien mijn hele familie nog vaak over spreken van, eigenlijk had jij die uitgedacht. En ik had zoiets van, maar allee, ik heb gewoon per ongeluk in de ogen van iemand gekeken. Mocht dat niet?
Maar wat is het ding als je per ongeluk in iemand zijn ogen kijkt, dat ze ofwel denken, je wilt mij aanvallen, ofwel je wilt seks met mij? Kan oogcontact niet gewoon oogcontact zijn? Ben ik je aan het uitdagen, Kevin?
Helemaal niet. Ik voel mij helemaal niet bedreigd.
Ja, misschien is het ook wel nuttig om even te spreken over hoe ik ooit over iemands grens ben gegaan, zelfs na zoveel slechte ervaringen te hebben gehad. Ik heb een keer op een zatte avond, geen excuus, gevraagd aan twee van mijn vriendinnen of dat ik hun mocht kussen, wat een supergoeie eerste stap is. En een van de twee vriendinnen had ja gezegd en ik heb haar gekust. De andere had blijkbaar nooit geantwoord, maar ik heb haar ook gekust. En ik ben er 2 jaar later achtergekomen dat dat gebeurd was. In een heel vreemde situatie ook. Want ik zat samen met haar en nog een vriend van ons. En die vriend had hetzelfde gedaan. Dus ja, ze heeft ook wel heel veel pech. Want voor haar is dat echt iets bijzonders en een harde grens. En dat wist ik niet tot dat moment. Maar ik heb mij verontschuldigd en ik heb eraan gewerkt. En we hebben ook echt wel een paar gesprekken gehad. Ik denk dat ik het zelfs misschien een beetje belangrijker vond als zij. En ze vertrouwt mij echt wel. Dat is een van mijn allerbeste vriendinnen. Ik denk niet dat ze nog met die jongen praat. Want die bleef maar volhouden dat het voor hem niet zo'n big deal was. En hij bleef het maar de hele tijd over zichzelf hebben. Terwijl het eigenlijk over haar ging.
Ik merk dat wanneer het er zelf regelmatig, allee, dat is toch wat ik denk, over grenzen wordt gegaan, dat het ook heel moeilijk is, of dat je je heel schuldig voelt, dan van het moment dat jij over iemand anders zijn grens gaat. Mm-hmm. Omdat je zoiets hebt van, voor mij is dat zo belangrijk, dat is al zo vaak gebeurd, ik wil niet dat er over mijn grenzen wordt gegaan. En als je dan ontdekt dat jij over iemand anders zijn grenzen zijn gegaan, dan is dat zo van, oh shit, wat heb ik gedaan? En dan begint je direct ook te denken, heeft dat evenveel effect op hun als het dat op mij heeft. Want ik weet bijvoorbeeld, wanneer dat ik in een romantische relatie of in een vriendschapsrelatie voel van ik ben die andere aan het verliezen, wat hun goed recht is, ze moeten niet met mij blijven samen zijn, dat ik dan heel verstikkend mij kan gedragen. Zo extra gaan checken en van ja, je vindt mij toch nog leuk, hè? En heel veel sturen. Want zeker zijn dat het toch nog alles goed is. Als dat naar mij toe gebeurt, ik vind dat afschuwelijk, maar dat is mijn angstreactie, dan reageer ik zo. Maar ik ga daarmee ook over hun grenzen. Want eigenlijk willen ze daar niet mee bezig zijn. Of ze willen niet constant moeten bevestigen van ja, je bent nog altijd een goede vriendin, Sarah. Of ja, ik vind het nog altijd een toffe. En dan, als ik besef van oh, ik ben over zijn of haar grenzen gegaan, dan ben ik alles van wow, heeft dat evenveel effect op hun als op mij? Terwijl, dat weet ik niet. Of voor hetzelfde geld is het van ah ja, oké, dat was een beetje even needy toen en nu is het gedaan.
Los daarvan, van het effect, want dat is iets dat je samen met die persoon kan bespreken en op zoek gaan naar of er een manier is om het beter te maken. Of dat er geen manier is en je gewoon verantwoordelijkheid moet nemen. Maar ik denk dat schuld op zich niet zo'n nuttige emotie is. Ik denk dat het vooral gaat over verantwoordelijkheid. En ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat we waarschijnlijk allemaal wel eens over iemands grens zijn gegaan. Mijn voorbeeld is iets serieuzer dan dat van Sarah. En er zijn serieuzere voorbeelden als die van mij. Maar het gebeurt. En de belangrijke stap dan is om verantwoordelijkheid te nemen en de andere persoon de ruimte te geven om te beslissen wat de volgende stap is.
Ik vind dat op zich een heel moeilijke, uit mijn ervaring. Verantwoordelijkheid ga ik altijd opnemen, maar schuldgevoelens, het is soms zo erg geworden in die situaties waar dat ik alles preventief aan het nadenken ben en mijzelf schuldgevoelens aan het inbrengen ben om zeker geen fouten te doen. En dat is echt zo, soms zo belemmerend in het leven, omdat zeker als je in een groep zit van bijvoorbeeld we zijn hier met vier, dat ik aan het nadenken ben hoe dat ik niet verkeerd kan iets verkeerd kan doen of over de grens van iemand kan gaan.
Ik heb ook meerdere stappen. Kevin, dat is het autisme. Dat zijn we alle twee. Dan voel je dan echt een schuld? Want ik voel wel een zekere zwaarte of een zekere energie die gaat naar al die stappen. En als ik dit zeg, wat denkt die persoon dan? En hoe kan ik ervoor zorgen dat die persoon niet dat voelt en hoe kan ik mijn eerste zin aanpassen om de volgende 5 zinnen te voorkomen. Maar ik merk ook wel dat ik mij bewust ben van mijn limiet en dat ik weet waar ik mijn best doe. Dus is er een bepaalde schuld of een weten dat jij net iets meer moeite moet doen als de gemiddelde persoon om een relatie aan te gaan? Wat voor relatie dan ook?
Ja, ik denk dat dat een combinatie is van de twee. En ook wat er zo cultureel en media zoveel bezig is, ook onderzoek, zorgt er ook voor dat mijn manier van denken daar ook onder schikt dan is. Het is ook, we moeten nu, en ik vind dat belangrijk, wij komen op voor onze rechten, voor onze grenzen. Maar het ding is, ja, je gaat altijd merken dat sommige mensen nog extra hun best doen om geen fouten te maken dan anderen. En dat maakt het soms een, ja, dat is precies een sneeuwbal die groter en groter wordt.
Ik vond wat jij mij zei, dat was tijdens onze brainstorm voor deze podcast, had je dan op een bepaald punt gezegd dat er een verschil is tussen schuldgevoel en verantwoordelijkheid. En dat heeft echt nog wel geresoneerd bij mij, want ik heb zo snel de neiging om mij schuldig te voelen. En ik kan mijzelf ook niet vergeven voor dingen die, wat is het, 10 jaar geleden zijn gebeurd, bij wijze van spreken. En dat is moeilijk, want dat bouwt op. En verantwoordelijkheid is een veel betere emotie erin, want dat draag je niet met je mee. Je kunt zeggen, oké, ik ben hier verantwoordelijk voor. Maar dan kan je jezelf ook iets beter vergeven, lijkt mij. Terwijl schuldgevoel, dan ligt het aan jou als persoon. Ik heb dat ooit een keer gehad, dat was tijdens een ruzie in een relatie. Omdat ik met dat schuldgevoel zat, was ik heel snel van, ja, maar ik kan daar niks aan doen, want ik ben gewoon geen goed persoon. Snap je? Al die schuld op mij als persoon, want ik ben een slecht persoon. En die persoon zei toen tegen mij van, nee, jij bent een goed persoon, maar je hebt een slecht ding gedaan. En ik wil dat je daar de verantwoordelijkheid voor neemt. En dat was veel gezonder, want dat koppelde dat los van jezelf als persoon. Maar dat stelt je wel verantwoordelijk voor de acties die je doet. En dat vind ik inderdaad een veel gezondere manier om daarmee om te gaan. Dat schuldgevoel als je over iemand zijn grenzen gaat of als je iets fout doet.
Ja, want we gaan fouten maken. Je bent mens en ja, zoals we al hebben gezien, je hebt verschillende gradaties van over de grens gaan en we gaan er allemaal wel eens over. Alleen is het ding van, hoe kun je ervoor zorgen dat dat je niet aan je vreet wanneer je dat iets doet? Want wat jij dan zegt van, ja, ik ben gewoon een slecht persoon, dat doet mij denken aan het hele ding van onvoorwaardelijke liefde en voorwaardelijke liefde. wanneer dat een van u, ik ga het nu even op ouders betrekken, wanneer dat uw ouders of een ervan eigenlijk tegen u als kind zegt van, ofwel gedraag je je zo en dan zie ik jou graag, ofwel doe je iets verkeerd en dan zie ik jou niet graag. Voor de rest van je leven heeft dat invloed. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat je ook heel bang wordt om fouten te maken, omdat je hebt geleerd van jongs af aan, maak ik een fout, ik word niet meer graag gezien of ik ben niet meer goed genoeg. Dat heeft heel veel invloed.
We moeten mensen niet gaan essentialiseren. We contain multitudes.
Wacht, waar bedoelt je daarmee?
Dat mensen niet gewoon goed of slecht zijn. Dat mensen goede en slechte dingen doen.
Ja.
Ja. Wel nog terugkomt op wat jij zegt van die onvoorwaardelijk en voorwaardelijk. Ik denk, soms is het niet erg als liefde voorwaardelijk is. Natuurlijk, de liefde van een ouder voor een kind zou onvoorwaardelijk moeten zijn. Bijvoorbeeld in relaties. Ik heb altijd gezegd tegen mijn partner, mijn liefde is voorwaardelijk. En dat komt super hard over. Ik heb echt al mensen laten huilen. Maar dat betekent gewoon van, je kunt niet overal mee wegkomen. Als jij iets verkeerd doet tegen mij, of als jij zwaar over mijn grenzen gaat, dan dat is de voorwaarde. Als je die voorwaarde overschrijdt, dan gaan wij niet meer samen zijn.
En dat is eigenlijk heel gezond. En heel gezond. Ja. Want anders, en dat heb ik al vaak voor gehad, dat je dacht van, ik moet blijven werken, ik moet ervoor zorgen dat die relatie slaagt, maar als gevolg dat ik heel hard over mijn grenzen laat gaan. Terwijl, inderdaad, het moet zijn onder voorwaarden.
Maar dat is ook zo het beeld dat je krijgt in media, van liefde is pas echt als die door vuur gaat. En als je daar alles voor zou doen zonder iets terug te verwachten.
Of die term is, zo ride or die bitch. Zo, allee, dat is dan heel neerbuigend. Maar inderdaad, dat is van we doen alles voor onze man of voor onze partner. Terwijl dat klopt niet. In een relatie moet je ook heel gezond
zijn. Zo kom je in situaties van, oh, maar het is niet erg dat hij mij slaat, want hij houdt van mij en we zijn gemaakt voor elkaar. En dan trek je die grenzen misschien ook te laat, omdat je gewoon zo hard gelooft in die relatie. En gelooft dat die relatie zo essentieel is, dat je jezelf ook verliest als persoon daarin.
Ja. Ik wil nog even terugkomen op schuld en verantwoordelijkheid. Gewoon even om te zeggen dat ik niks heb aan schuldgevoelens van mensen die mij ooit iets fout hebben aangedaan. Ik heb altijd gedacht, er wordt van mij verwacht, als slachtoffer van seksueel geweld, dat ik herstel. En op een impliciete manier wordt er ook van mij verwacht dat ik de rest van mijn leven daarmee bezig ben en dat ik andere mensen help en dat ik zoveel mogelijk mijn best doe om dit probleem uit de wereld te helpen. Ja, ik ga dat doen. Ik kan niet anders. Ik weet hoe afschuwelijk het is. En ik verwacht eigenlijk van de personen die mij dit hebben aangedaan, veel minder, want ze moeten niet herstellen. Maar ik zou wel graag willen dat ze voor de rest van hun leven evenveel inzet vertonen als ik. En ik denk dat dat heel vaak niet het geval is. Maar een oproep naar mensen die ooit op een serieuze manier over iemands grenzen zijn gegaan, doet tenminste evenveel moeite als ik zonder mijn herstelproces.
Ik zou wel graag hebben dat die zich zouden excuseren. Dat is iets, maar dat gaat niet gebeuren, hè. Ik weet dat ik graag daar closure in zou willen. Wanneer ze serieus over mijn grenzen zijn gegaan. Maar gewoon het feit dat ik weet dat ze spijt hebben, dat zou voor mij wel veel betekenen. Maar ik denk dat dat ook verschillend is. Maar dat is ook wat je... wordt vaak gedacht, wanneer je een slachtoffer hebt, dat die op een bepaalde manier gaat reageren of dat die bepaalde dingen gaat willen. Dat zien we ook in films. Maar iedereen reageert er anders op. En ik wil bijvoorbeeld een excuses. Mm-hmm. Terwijl jij zoiets hebt van, ik wil dat ze voor de rest van hun leven evenveel inzet ernaar als ik doen voor, zou dat niet meer gebeuren bijvoorbeeld. Maar ik denk dat ook gewoon een verschil is in hoe dat iedereen daarop reageert en hoe dat iedereen daarmee omgaat.
Ik moet daarover toegeven, in mijn ervaring. Ik had heel graag gewild dat de personen die mij zo een trauma hebben aangedaan, zo pijn hebben gedaan. Ik had altijd wel gehoopt dat ze zich zouden excuseren, maar het belangrijkste voor mij was dat ze konden toegeven aan mij dat zij fouten hebben gedaan. En dat zij zouden aan werken om die fouten niet meer te doen. Dat is voor mij heel belangrijk. Maar het probleem is, heel veel tussenpersonen zeggen dan wel, moet geen sorry verwachten, je gaat daar ook nooit van horen van, we hebben een fout gedaan. En dat is denk ik in mijn situatie het moeilijkste eigenlijk. Omdat ik niet vooruit kan, omdat ik altijd zit te wachten op hopelijk iemand die gaat toegeven, ja, ik heb iets fout gedaan.
Ja, ze hebben iets fout gedaan.
Ik denk dat het misschien belangrijker is dat jij dat dan weet, dan dat die personen het weten. En dat de mensen rondom je het weten. Ik snap het. Ik snap heel hard dat gevoel van, ja, maar zij moeten het weten en zij moeten... Maar het is vooral belangrijk dat je weet van, ik ben niet de persoon die in de fout was, zij waren in de fout. Dat je wel die situatie juist kan zien, denk ik.
ik ben iemand die heel graag de dingen wil juist afronden. Of ik wil altijd closure. Maar ik heb echt moeten leren, dat bestaat niet in heel veel situaties. En dat is moeilijk, hè, want ik zou zo graag van een bepaald persoon een sorry krijgen. Ja, ik had dat echt niet moeten doen, ik had slimmer moeten zijn. Maar ik ga dat nooit krijgen. En dat aanvaarden, dat neemt tijd. Mm. En soms voelt dat alsof je niet verder kunt, maar toch gaat je het moeten doen. Zonder dat ik je gevoel wil ontkennen. Of...
Ja, want ik denk dat de bedoeling waarschijnlijk was om ja, daar niet op te laten wachten. Want als je pas daarna aan herstel kan beginnen, dan nemen ze jou je hele leven af. En dat is niet oké.
Ja, het is een zware oefening, maar ik ben wel bezig met het feit van te zeggen van het is niet mijn schuld, het is
ja.
De fout ligt bij hen. En, maar het is iets dat niet elke dag werkt en dat is niet iets dat je heel de hele tijd kunt zeggen van het is niet mijn schuld. Ik ben slachtoffer geweest en zo is het.
Ik heb ooit een van de personen geconfronteerd, niet face-to-face, op Facebook Messenger, wat echt wel vreemd was. En hij heeft toegegeven dat hij iets fout had gedaan. En hij heeft me eigenlijk niet zoveel geholpen, om eerlijk te zijn. Hij zei sorry en dat hij niet zo goed begreep hoe hij het had kunnen doen. En nu ben ik nog altijd kwaad. Maar het is een productieve woede, want ik denk dat mensen heel snel afschrikken van woede. Maar ik denk dat dit een productieve woede is en een goede woede. Dat hij gewoon verder gaat en dat hij zoiets heeft van... Ah, ik heb mij geëxcuseerd. Ik voel mij zoveel beter nu. Ik heb verantwoordelijkheid genomen. Mm-hmm. En dat ik nog altijd heel veel moeite aan het steken ben in dit debat. Een andere vriendin van mij heeft hetzelfde gedaan. En die persoon heeft daarna letterlijk tegen haar gezegd... Oh, goed dat we hierover gesproken hebben. Ik voel mij zoveel beter.
Ik heb ook al wel ervaring gehad waarbij ik dan ook iemand confronteerde en dat dat wel goed ging uiteindelijk. Dus dat het wel... Ja, ik weet niet, dat was een soort vriendschapsbreak-up van zoveel jaren geleden dat ineens gestopt om tegen elkaar te praten. En dan vorig jaar besefte ik van oké, ik wil die nog eens contacteren om te horen van hey, wat is uw visie daarop? Want je hebt me heel veel pijn gedaan, dat is heel slecht afgelopen en ik heb het gevoel alsof dat meer uw schuld was dan de mijne. Mm-hmm. En ik verwachtte mij eigenlijk nergens aan. Zo, dat was echt van, ik verwacht geen vriendschap, ik verwacht geen excuses, ik wil dit gewoon gezegd hebben, want dit ligt op mijn maag. Met dat die jaren erover waren gegaan, het was niet gewoon een sorry, we hebben daar uitgebreid over gepraat van hoe dat verkeerd is kunnen gaan en hoe zij heel veel fouten heeft gemaakt. En dat hielp wel, omdat ik gewoon weet van, zij is gegroeid als persoon en zij heeft die situatie ook laten rijpen. En zij heeft ook al beseft ze toen niet dat ze in de fout zat, nu, na zoveel jaar, beseft ze dat wel. En dat was wel heel belangrijk voor mij. Van. Mm-hmm. Ze gaat niet door het leven denkend... Oh, ik heb in die ene situatie... Oh nee, die vriendschap is gewoon een beetje verwaterd. Daar is niks verkeerd gelopen. Want we wisten allebei dat dat wel zo was. Daarin vond ik dat heel belangrijk en heel goed. Want ook al had ik daar al jarenlang niet meer zo hard over nagedacht... Dat was toch echt alsof er een gewicht van mijn schouders ging.
Praten doet goed, hè.
Praten kan goed doen. Maar ik denk dat we... te weinig verwachten van... Ja, ik wil niet per se dader zeggen, maar van personen die seksueel overschrijdend gedrag hebben vertoond. Ik vind dat we meer zouden mogen verwachten, dat we meer van hun zouden moeten opeisen als maatschappij. En niet gewoon een sorry. Een sorry is leeg. Een sorry is een goed begin, maar voor de rest is het nogal leeg.
Hoe vind je dan dat we dan met daders zouden moeten omgaan? Dat is gewoon even... Ja, want gevangenisstraf, daar zijn ook... Allee,
ja,
dat helpt pro's niet
en contra's voor therapie. Nee.
Therapie. En ook gewoon wat jij hebt gedaan, heeft voor de rest van het slachtoffer hun leven een effect op hun. Dus ook op jou. En op de een of andere manier, ook al is het administratief of zo, moet je inzetten voor slachtoffers. Dat is een beetje mijn idee. En ja, fucking therapie... Het zou echt wel goed zijn. We hebben het nu over daders. Ik denk dat het allerbelangrijkste is om goed voor slachtoffers te zorgen. En om hun volledig hulp aan te bieden. En om ook een beetje het perspectief te veranderen. Want ik heb het gevoel dat slachtoffers worden gezien als een soort van ongemakkelijkheid. Of mensen die moeilijk doen. Terwijl ik heel graag zou willen dat we hun zien als mensen die bijdragen aan de maatschappij en die werk leveren om onze maatschappij beter te kunnen maken. Naar de politie gaan is niet alleen werk eisen van de maatschappij, is ook werk leveren. Eindeloos onbetaald werk. En dat alleen nog maar het begin. Daarna ga je nog naar therapie. Je moet waarschijnlijk... Alleen stel nu dat je dan ook nog eens naar de rechtbank gaat. Dat je telkens opnieuw je verhaal vertelt. Dat je zelf eigenlijk opnieuw psychische letsels aan het aandoen bent. En iedereen kijkt naar jou gewoon alsof je een moeilijk mens bent. Terwijl je bergen aan het bewegen bent om de maatschappij beter te maken.
Ja, ik denk dat dat een heel groot werkpunt is. Hier in België zeker. En het zou eigenlijk in de hele wereld mogen zijn dat daaraan gewerkt wordt, maar dat is niet zo simpel. Ja, uit mijn ervaring heb ik vaak gemerkt dat ik soms het gevoel kreeg van, maar waarom zit ik dit te vertellen aan u? Jij wilt dat niet horen? Of hoe vaak, dat is een van de meest frappante opmerkingen die ik heb gehad van, mannen kunnen niet verkracht worden, dus doe daar niet moeilijk over. Politieagenten, dat ik denk van, nu sta ik daar sterk genoeg om te zeggen van, ik kan daar niet mee leven. Maar in de situatie zelf, dat is een heel moeilijke om te horen. En dan zet je echt in elkaar aan het vallen.
Dat is iets waar we het ook vaak over hebben gehad met onze brainstormen. Dat je ook heel belangrijk vond dat we vermelden. Want vaak wordt dader en slachtoffer wordt vaak gezien als man en vrouw. Maar dat is helemaal niet zo. En vrouwen kunnen ook over mannen hun grenzen gaan. Dat moet eigenlijk niet meer extra vermeld worden. Maar voor sommige mensen misschien wel.
Ik kan nooit kwaad om dat soort dingen te herhalen. Ik vind het ook belangrijk om een nadruk te leggen op secundaire traumatisatie. Je hebt een moment dat je traumatiseert. Hoe vaak dat het voorkomt dat een persoon die getraumatiseerd is en hulp zoekt, gehertraumatiseerd wordt door het systeem dat hun zou moeten helpen, is echt ongelooflijk groot. Grenzen binnen de gezondheidszorg, dat is echt iets waar nog heel hard aan gewerkt moet worden. Ik heb een doktersafspraak gehad waarbij de dokter het equivalent van, ja, ik weet niet of ik het woord kan zeggen, het equivalent van verkrachting bij mij heeft gedaan volgens het rechtsboek. Ja, volgens mij is dat nog altijd een dokter, voor zover ik weet. Er wordt veel te weinig met mensen samengewerkt in de mentale gezondheidszorg ook. Ja, Kevin, jij weet daar ook heel veel van.
Ja, er is iets dat ze mij hebben geleerd. Dat is dat traumaverwerking een rouwproces is. En ik vind dat heel spijtig, want ik heb 2 jaar in psychiatrie gezeten. En ze hadden mij altijd beloofd dat ze mij gingen helpen. Maar ik heb er vooral meerdere trauma's bijgekregen en andere problematieken. Maar wat ik wel geleerd heb nadien, is dat eigenlijk had je nooit in psychiatrie moeten zitten. Want psychiatrie is niet gemaakt tegenwoordig, toch die dat ik heb meegemaakt. En veel nog, die zijn niet gemaakt voor... die kunnen niet helpen bij rouw en trauma. Dat is iets dat zelfs een psychiater letterlijk tegen mij heeft gezegd. En daarom is het belangrijk, denk ik, dat er meer specifieke hulpverlening begint te worden. En zoals vluchthuizen, maar ook huizen die helpen in het proces naar verwerking van trauma's en verkrachtingen. Omdat ik denk dat dat veel beter gaat zijn, want iemand die net misbruikt is geweest en je zet die in een afdeling met verschillende persoonlijkheidsproblematieken, dat is heel zwaar.
Maar over het algemeen, nog een oproep naar dokters. Werk samen met je patiënten, zoveel als mogelijk is. En denk na over consent en wees jou ervan bewust dat je in een machtspositie staat. Naar al je patiënten toe, maar zeker naar slachtoffers van seksueel geweld. Als je op een moment binnen herstel iemands macht afneemt, nog eens, dat is zo schadelijk. En het lijkt me niet zo moeilijk om dat niet te doen.
Hebben jullie nog van die specifieke instanties waar mensen dan terecht kunnen? En ik weet, we hebben speciaal een lijst aangelegd voor mensen die daar behoefte aan zouden hebben.
Er is er wel. Het gaat heel stilletjes aan. Dat is het probleem. Ik heb pas veel later ben ik te weten gekomen, bijvoorbeeld in Sint-Pieters ziekenhuis in Brussel, hebben ze daar een dienst eigenlijk om te helpen rond seksuele trauma's en zo. En had ik dat toen geweten dat dat bestond, want ik denk dat het net iets na is ontstaan, dan had dat mij veel veel geholpen, want die persoon die ik in gesprek ben meegegaan, die zat gewoon alles te zeggen wat dat ik heel de tijd over twijfelde. En dan wist ik het, dat is de waarheid, dat is mijn leven, dat heb ik meegemaakt en dat was duidelijk. En momenteel zijn er 3 in België, 1 in Brussel en 1 in Gent, maar de derde weet
ik niet.
Ik weet ook dat er nu ook 7 nieuwe centra's gaan opgericht worden, nu al beginnend opgericht worden rond seksueel geweld. Dus we gaan vooruit, maar er is veel werk. En zeker rond het thema seksualiteit is dat heel gevoelig.
Het ziet er echt naar uit dat ze goed werk aan het doen zijn, dat ze ook op verschillende lagen aan hulpverlening doen. Wat ik ook heel mooi vond, was dat er een klacht neergelegd kan worden, dat mensen daar ook in ondersteund worden, maar dat dat indien gewenst is. En ik vind dat ook heel belangrijk, misschien op dat moment ben je er niet klaar voor. Het is goed als mensen jou ondersteunen om misschien toch die stap te zetten. Maar als iemand dat echt niet wilt, dan is het echt niet het moment om die persoon macht af te nemen. En dan zijn er ook heel veel lotgenotengroepen. Over heel Vlaanderen heb ik gezien. Ik heet eigenlijk niet zo goed voor Wallonië. Er is er ook eentje hier in Leuven. Dat is geen psychologische hulp, maar het helpt echt om met andere mensen over jouw ervaring te kunnen praten. We hebben elkaar echt nodig. En er moet ook meer geluisterd worden naar ons. We hebben echt wel veel te bieden.
Ik denk ook, even misschien praktisch, alle dingen die nu vermeld zijn, gaan ook nog in de beschrijving van de podcast te vinden zijn.
Ja.
Zodat het heel makkelijk bereikbaar is voor mensen die daar behoefte aan hebben. We gaan ook verschillende sites linken waar je bijvoorbeeld het vlaggensysteem nog terug kan vinden. En allerlei andere interessante bronnen moesten jullie daar behoefte aan hebben.
Al de luisteraars die nog niet, hopelijk nooit iets gaan meemaken, maar ook die dat iets hebben meegemaakt of gaan meemaken, praat erover. Ik weet hoe moeilijk dat is en ik weet ook, uit mijn ervaring heb ik gemerkt dat een van de best werkende oplossingen zijn, want dat blijft toch een deel van je leven. En hoe meer mensen erover praten, hoe gemakkelijker het gaat worden om verwerking aan verwerking te doen.
Dit was La La Love You. Jammer genoeg is het de laatste aflevering van dit seizoen, maar wij horen jullie heel graag terug dit najaar voor het 2e seizoen van La La Love You. Hopelijk zijn jullie er dan ook bij. We zouden graag ook nog de mensen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt. Specifiek Huis van de Mens, alle vrijwilligers die eraan hebben deelgenomen. Filip om onze opleiding te geven over montage en opnemen. En ook zeker Vincent om al deze podcasts zo goed te coördineren.